Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met fotograaf Sanne Cabalt. Ze laat haar foto's vaak zien in combinatie met andere media. Soms is dat een video of een performance, maar vaker gaat het om een talige toevoeging, zoals zang of geschreven poëzie. Sanne maakte bijvoorbeeld Waar Winter Was, een boek met foto's van aangetaste winterlandschappen. De afbeeldingen zijn individueel geprint en steken voor een deel uit de pagina's, alsof er iets helemaal uit verhouding is gegroeid. Tussen de foto's staan korte gedichten. Taal speelt een andere rol in haar project over de duistere kant van lullabies, slaapliedjes voor baby's. Sanne ontdekte dat die weliswaar bedoeld zijn om een kind in zoete slaap te zingen, maar dat ze tegelijkertijd de vertolker kunnen zijn van gevoelens van uitputting, wanhoop of zelfs agressie van de moeder. Het leverde een collage van slaapliedjes op en duistere silhouetten van moeder en kind. Het meest recente project van Sanne is nog bezig een vorm te vinden. Het begon met de residentie in het Noordpoolgebied bij Spitsbergen, waar het ijs op grote schaal aan het smelten is. Maar hoe kun je dat gevoel van verlies overbrengen op een publiek in Nederland? Sanne's eerste poging is een steeds veranderende tentoonstelling, tot en met 4 juli te zien bij de Sea Foundation in Tilburg. Er zijn close-ups van het landschap in verschillende kleurtinten over elkaar geschoven, er zijn zwart-wit foto's met in tekst een gedachte of gedicht erbij, en er is een video waarin Sanne een bol ijs met haar blote handen koestert, dat daardoor des te sneller smelt. Welkom Sanne, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Omdat je naast fotografie met meerdere media werkt, leek het me eigenlijk interessant om de komende uren samen uit te vinden welke taal al die verschillende media spreken, wat hun specifieke kracht is.
Mooi.
Bijvoorbeeld bij Waar Winter Was, het fotoboek waar ik het over had.
Ja.
Op de afbeeldingen zien we, ik noem het aangetaste winterlandschappen.
Ja.
De winter die ooit was, is er niet meer of is aan het verdwijnen. Geschoten in Zweden, Finland, IJsland, Noorwegen. Wat heb je in beeld proberen te vangen daar?
Ja, dit is eigenlijk een bijzonder project, want dat is eigenlijk later ontstaan dan dat ik het gefotografeerd heb. Dus ik heb jarenlang allerlei natuurfoto's gemaakt als ik residenties deed in het noorden, waar ik eigenlijk steeds naartoe getrokken werd. Vanuit een soort verlangen ook naar kou, eigenlijk, of bepaalde landschappen. En dat archief groeide en groeide. En eigenlijk pas toen er een initiatief was vanuit het AGA-lab, een grafische werkplaats om kunstenaarsboeken te maken. Met een druktechniek waar ik toen ook mee bezig was. Dat ging eigenlijk om allemaal oude druktechniek. En ik was met Toyobo fotopolymeer bezig. Dus dan maak je eigenlijk een soort ads van een fotoplaat. Dus je kan een foto per keer insmeren met inkt en afdrukken. En elke afdruk wordt gewoon door je handen weer echt anders qua contrast of tonen. En toen ging ik eigenlijk in dat archief duiken. En mijn ervaring, daar heb ik ook deels over geschreven in dat boek, is vaak dat ik heel enthousiast werd van ijs en sneeuw, wat ik tegenkwam. Dus ik was bijvoorbeeld ook eens in de wintermaanden in Finland of in Zweeds Lapland, november, december. En dan was er sneeuw en dan was die wereld wit en dan was ik daar heel erg door betoverd, omdat wij dat in Nederland vrij weinig nog op die schaal zien. Maar de mensen die ik daar ontmoette, die dachten daar vaak heel anders over. Die vonden het dan maar een klein beetje. En dat vonden ze ook wel fijn, maar ze waren gewend meters, meters, meters. Nu kon je in ieder geval nog lekker rijden over de weg of zo. Dat werd heel praktisch gezien. Maar het was wel heel duidelijk hoe anders het nu al was dan bijvoorbeeld in de jeugd van mensen die ik sprak. Of zo is dat voor mij ook in ons land. Maar daar heb je het over nog grotere extremen. Dus toen ben ik eigenlijk naar die landschappen gaan kijken met een soort gevoel van, er zit nog wel een vleugje winter, maar eigenlijk zoveel minder dan eigenlijk nog vrij kort geleden, dan een mensenleven geleden bijvoorbeeld. Dus de foto's in het boek variëren van een enkeling eigenlijk zonder ijs of sneeuw. En de meeste zijn gradaties van eigenlijk bevrorenheid. Maar het is in vrij sterk hoog contrast zwart-wit. Dus je ziet ook niet altijd precies wat ijs is en wat niet, zeg maar. Dus ja, je gaat ook een beetje in die abstractie zoeken van, waar kijk ik nou precies naar?
Ja. En heb je dan de foto's geselecteerd waarvan je dacht, ja, hier zie je die verdwijnende winter. Hier zie je dat terugtrekkende ijs bijvoorbeeld, of sneeuw?
Niet per se het verdwijnende, maar wel beelden ervan die tot verwondering uitnodigen eigenlijk. Dus er is bijvoorbeeld een beeld dat ik in IJsland maakte met eigenlijk lava. Een lavaveld wat begroeid is met mos. En waar dan weer een stukje ijs over ligt eigenlijk. Maar dat zijn hele gekke, grillige vormen. Waarvan je dus als kijker ook niet meteen snapt van hoe verhoud ik me hiertoe. En dan komt er daarna weer een foto waar eigenlijk dat soort vormen in eigenlijk een bevroren waterval in Zweden zijn gevonden. Maar dat zijn ook heel erg van die ronde hobbeltjes die eigenlijk iets gemeen hebben met dat lavaveld. Maar dan bestaan ze eigenlijk puur uit water. Dus bij het een is het meer aarde en van alles. Dus ik probeer ook visueel je eigenlijk te prikkelen en goed te laten kijken.
Ja, en ja. Dat is wat die foto's natuurlijk per definitie kunnen uitdrukken.
Ja.
De visuele gelijkenissen.
Ja.
Je schrijft er dan nog tekst bij tussendoor.
Ja.
Gedachten of gedichten.
Ja.
Kun je eens iets voordragen? Wat staat er tussen?
Ja, zeker. Ja, in dit geval staat het in het omslag. Dus niet per se
tussen
foto en foto. Maar je hebt een gezeefdrukt omslag. Ik zal een stukje voorlezen. Als de lucht mijn huid raakt, voel ik niets. Voor wie niet weet waarheen te gaan, is daar de polster. Niets dekt. Geen deken, geen jas, geen schild. Niets dekt als sneeuw. Mioze. Pupillen vernauwen in helder licht. Met blauwere ogen kijk ik om me heen. IJs breekt en ik zie mezelf. Ik open naar het wit. Ja, dat is eigenlijk het eerste fragment wat dan voor in het boek staat. En daarna komen eigenlijk de foto's. Zal ik nog een stukje lezen?
Ja, is goed. Ja?
Dan komt er later dit fragment. Gebroken zinnen en stilte. Ik dank een bewoner in diensttaal. Alsof leven op deze plek het bewaken van temperatuur behelst. Begrijp je dat ik kou nodig heb? Zijn sjaal waait een wilde dans. Hij wendt zijn ogen af en veegt een laagje sneeuw van zijn voorhoofd. Dan, daar, dooi. De plotselinge doorweektheid als alles zich zijn vloeibare vorm herinnert.
Mooi is dat hier eigenlijk jijzelf als personage optreedt.
Ja, klopt.
Wat voeg je daarmee voor laag toe, voor talige laag?
Mm-hmm. Ja, ik denk dat er in die teksten een soort verlangen zit of een zoektocht naar iets. Je voelt door de tekst heen, nou, daar staat ik heb kou nodig. Ik open eigenlijk een soort positief gevoel bij dat koude, bij die winter. Wat natuurlijk niet iedereen heeft. Hè? Dat is ook wel iets van mij dat ik daar heel erg van hou.
Ja.
Sommige mensen die hebben ook meer een soort van wanneer komt de zomer eindelijk weer? En voor mij is dat ook iets heel moois. Juist dat hele koude. En alle visuele pracht die daarbij hoort. Maar ik denk door eigenlijk iemand op te voeren die dat ervaart. Ga je denk ik toch met een soort verlangen naar die foto's kijken. Dus je gaat de glimpjes van ijs en sneeuw ook zien als iets wat waarde heeft. Wat je wil, wat je mist, wat je zoekt eigenlijk.
Dus je bekijkt eigenlijk vanuit jouw personage opnieuw die foto's.
Ja.
Met het idee kou is iets wat mooi is of wat interessant is.
Ja.
Waarom is dat eigenlijk zo?
Wat ook wel interessant is dat er een soort gradaties toenemen. Eigenlijk dus de meest sneeuwloze foto's zitten in het begin. En hoe verder je in het boek komt, hoe winterser het eigenlijk wordt. En aan het eind is het dan weer net even minder. Dus ik heb ook met die opbouw een beetje zitten spelen. Ja.
Wat trekt je aan die kou? Je zei het al, ik heb het nodig.
Ja.
Waarom?
Ja, dat is best een moeilijke. Ik weet niet of je zoiets rationeel kan verklaren. Sommige dingen spreken je gewoon dieper aan of zo. Ik denk dat het ook wel een van mijn lievelingsdingen zijn om door een camera te bekijken bijvoorbeeld. Gewoon echt ijs en sneeuw. Daardoor verandert ook alles. Alles ondergaat eigenlijk een hele mooie transformatie. En die is ook nooit hetzelfde. Afhankelijk van hoe de wind dan weer ermee aan de haal gaat. Of hoe lang. Er zijn zoveel soorten sneeuw en zoveel kleuren ijs bijvoorbeeld. En dat dat roept bij mij een soort kinderlijk enthousiasme op van wow, deze vorm en dit hier en ook het gevoel. Dus bijvoorbeeld die laatste residentie bij Spitsbergen, daar was het echt heel koud. En dan gingen we vaak tijden zeg maar aan land, want het was op een schip. Dan gingen we aan land van het schip af en dan had je 3 lagen van alles aan. En ook 2 mutsen en 2 handen. En dan gingen we vaak een paar uur buiten werk maken. Maar dan waren er ook wel kunstenaars die zo snel mogelijk eigenlijk het rubberbootje terug naar het schip wilden, omdat ze het gewoon puur niet aankonden. En ik kan dat toch vrij lang verdragen. Dus in mijn lijf zit ook een soort verdraagzaamheid voor, ja, daarin ook wel gedijen op een of andere manier.
Dat is interessant. Bijna als een soort koudbloedige, moet je het zo zeggen. Of warmbloedig, ik weet nooit precies hoe, dat, hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Maar in ieder geval, je kunt er beter tegen.
Ja. Ja, als ik fantaseer van waar zal ik heen op vakantie, dan denk ik eerder, wow, mag ik naar IJsland? Dan zullen we naar een lekker strand. Voor mij is dat echt waar ik heel erg blij van word.
Je hebt dus die foto's die 1 laag vertellen. Dan heb je de gedichten die een tweede beeldlaag eigenlijk geven.
Ja.
In dit geval heb je natuurlijk ook nog de bindmethode.
Ja, zeker.
Die specifiek iets vertelt. En de foto's die eruit steken, wat kun je daarover vertellen?
Ja, nou, dit was wel heel leuk, want dit was dus een project met kunstenaarsboeken. Dus er waren meerdere kunstenaars uitgenodigd. En we gingen met druktechnieken aan de slag. Waardoor je eigenlijk vanzelf al maar een paar exemplaren kunt maken. Want het kost heel veel tijd om maar 1 afdruk te maken. Dus dat gaf me ook vrijheid om eigenlijk iets geks te doen in de vorm. Wat je niet in een oplage van 500 kan doen, maar wel in een oplage van 5. Wat in dit geval de oplage was. En ik heb wel vaker de neiging om een foto even tussen een boek te steken of zo. En dat vind ik vaak een heel mooi gezicht. Dat je ook bijvoorbeeld maar een stukje ziet van een beeld. Al is het maar als bladwijzer of zo. En dan steekt er zo net een klein beetje beeld uit een boek. En daarvan had ik al wel langer het beeld van, hey, kan ik daar iets mee? Of wat nou als je heel veel foto's tussen een boek steekt en dat ze zo daarin leven. En nu ik deze prints had, kwam ik op een gegeven moment tot het idee om dus een bepaald gekleurd papier, een soort lichtblauwe papiersoort. Daar heb ik eigenlijk het boek van gebonden en daarop zit dan de gezeefdrukte tekst. Maar de prints zijn eigenlijk allemaal los op etspapier gedrukt en die zitten daarin. En die zitten dan eigenlijk vastgeplakt voor een deel. Ja. En een deel steekt dus uit. Waardoor je, als je het boek gesloten hebt, eigenlijk ook allemaal stukjes foto's ziet. En waardoor ze iets geks met elkaar aangaan. Dus je krijgt eigenlijk al een sneak preview van de beelden. Maar je krijgt ook een nieuw beeld. Wanneer eigenlijk een klein stukje ijs daar en een klein stukje landschap daar elkaar ontmoeten, eigenlijk voorbij het boek. Dat heeft ook iets grappigs. Het groeit het boek eigenlijk uit. Dus het is meer dan het boek alleen. En dat is in dit geval niet echt een heel inhoudelijke keuze van dat moest zo zijn vanwege het onderwerp, maar eigenlijk spelenderwijs ontstaan als, hey, zo kan je ook een boek binden. En esthetisch vond ik dat interessant.
Ja. En inhoudelijk zou je kunnen zeggen, de foto's vallen droog. Je kunt zeggen, er zit een soort terugtrekkend ijs rondom die foto's wat verdwenen is.
Ja.
En ze steken nu uit, er klopt iets niet meer.
Ja, dat is een mooie lezing.
Maar totaal niet zo bedoeld. Zo kan dat, nee. Hè? Dat maakt helemaal niet uit natuurlijk.
Dat is toch ook mooi. Dan, ja, het nodigt uit om te gaan zoeken, waarom doet ze dat nou? En dan interpreteer jij dat zo. Dat vind ik juist interessant.
Ja, en het is een uitleg van een beeldende laag eigenlijk. Hè? Omdat ik zei, we gaan een beetje kijken naar de verschillende lagen die je als kijker kunnen activeren.
Ja.
Dit is één zo'n specifieke laag. Naast tekst, naast beeld.
Ja, precies.
De beeldvorming.
Ja.
Dan heb je nog een ander project waarin taal een heel andere vorm aanneemt.
Mm-hmm.
To Lullaby. Ja. Over de duistere kanten van Lullaby, slaapliedjes.
Ja.
Heel interessant project. Hoe ontdekte je die duistere kant?
Ik was moeder geworden en ik had een residentie staan al in de planning toen mijn dochter 5 maanden was. En ik dus eigenlijk nog vrij vers in dat nieuwe deel van mijn leven begon. En zoals het soms gaat, dan heb je zo'n aanvraag al heel lang daarvoor geschreven. Maar daarin had ik beargumenteerd dat ik wilde onderzoeken hoe zang en fotografie samenkwamen. Dus daar wilde ik sowieso me op gaan richten. En dat was ook waarvoor ik geselecteerd was door de Kunsthuis Siep, waar ik toen zou verblijven. En toen ik eenmaal wist dat ik mijn dochter mee zou nemen en dat het in die fase van mijn leven ging gebeuren, toen werd het vrij snel iets van, hey, wat is er met muziek en zang? Ik weet niet, ik ging daar gewoon een linkje zien naar Wiegeliedjes.
Je kunt er nergens anders meer aan denken natuurlijk. Vijf maanden na een geboorte
is dat je wereld. Je zit ook heel erg in die bubbel.
Ja.
En ik vond ook wel, want ik hou heel erg van zingen en van muziek, maar ik vond ook wel opvallend dat ik er eigenlijk helemaal niet zoveel kende. Slaapkindje slaap en een paar liedjes die ook een beetje op het grensvlak zijn van, is dit nou eigenlijk voor slaap bedoeld of voor een ander moment van de dag? En ik wilde ook graag zingen voor mijn kind, dus ik ging ook gewoon verzamelen. Ja, deels privé en deels uit artistieke interesse, zeg maar. Dus dat overlapte heel erg. En toen ben ik eigenlijk uit allerlei windstreken liedjes gaan opzoeken en gaan lezen. En rolde ik eigenlijk ook vanzelf in wat artikelen erover. Dus hoe is dit ontstaan of hoe is de traditie in Italië rondom die liedjes of in Japan. Of om allerlei verschillende tradities die ook wel veel gemeen hebben. En toen verbaasde het me eigenlijk hoe dieper ik erin raakte, hoe meer ik tegenkwam. Waarin het gewoon horror bijna was. Gewoon, er vliegen hier adelaars en ze strijken neer en ze rukken je kind uiteen. Dat wordt dan gezongen voor een kind wat in slaap gezongen wordt. Dus, maar ook, ik ben eigenlijk verliefd op een ander. Jij ligt hier nu, lief kleintje van me, maar ik wil weg bij je vader.
Mm.
Maar ook, ik ben zo arm, ik heb geen eten, hoe moet ik jou nou eten geven? Ik heb geen pap, maar je wil melk, maar ik heb geen melk. Dat soort dingen bleef ik maar tegenkomen. Dus eigenlijk allerlei varianten van angst, of er zijn er ook over onvruchtbaarheid of het verlies van kinderen, of de eenzaamheid die komt als je een kind hebt. En dat je eigenlijk veel minder kan qua sociaal leven. Of gewoon dat je er eigenlijk een beetje doorheen zit. Dus dat je denkt, ik heb mijn handen niet meer vrij, ik ben moe. En gelukkig had ik best een fijne tijd toen mijn kindje er net was. Maar ik herkende ook van alles. Want er zijn natuurlijk ook heel veel gevoelens van een soort overmacht. Overweldigd worden eigenlijk door alle zorgtaken. En, dus ik vond het fascinerend dat dat juist in iets wat eigenlijk... de eerste associatie is vrij zoet en lief. En wat het doel heeft om te sussen. Dus het is eigenlijk een vorm van muziek die heel erg een doel heeft. Het is direct om iemand... van wakker naar slaap te krijgen of van overstuur en huilend naar rustig. En het wordt meest gebruikt bij echt kleine kindjes, dus zoiets als ik toen had. Dus die ook nog geen taal begrijpen. Dus diegene heeft nog niet door dat jij je ergste zielenpijn zit te zingen. Maar die hoort gewoon, oh, dat is fijn, dat is de stem van mama en wat een mooie melodie. En dan werkt het. En ik vond het ook heel fijn, want het werkte echt heel goed.
Ja.
Hoe meer ik zong. Maar sommige liedjes die ik tegenkwam, durfde ik eigenlijk bijna niet te zingen. Dan ging het bijvoorbeeld eentje uit Brazilië, gaat over... Word maar niet wakker, want het is het niet waard om wakker te worden. Het is eigenlijk een hele depressieve tekst.
Ja.
En dat probeerde ik dan, want ik vond het interessant voor mijn werk. Toen dacht ik, nee, ik krijg het niet over mijn lippen, want ik wil graag dat mijn kind wel weer wakker wordt. Dus het was soms ook wel bijna te duister om op dat moment mee bezig te zijn. Maar
het is interessant ook, hè? Want als je... zingt, ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar dat gaat gewoon door merg en been. Dus je hebt weinig verweer tegen een gezongen tekst.
Ja.
Überhaupt muziek komt zo direct bij je binnen dat je daar niet met je ratio een buffer tegen in kunt bouwen.
Zeker. Ja, dat is eigenlijk ook de reden waarom ik geïnteresseerd ben om af en toe zang bij mijn fotografie of mijn installaties of zo te betrekken. Omdat het echt direct iets anders doet wat je eigenlijk niet uit kan leggen. Maar het gaat gewoon voorbij aan het intellect en aan het verstand.
Hmm.
Dus je gaat meteen recht op iemand af of zo.
Ja.
En dat is gewoon heel spannend om mee te spelen en om ook te testen wat dat doet.
Als je dit als een soort van dubbelfunctie ziet, dus aan de ene kant voor dat kindje bedoeld om lekker te gaan slapen.
Ja.
En aan de andere kant als bijna als biecht voor een moeder vaak.
Ja.
Die de vreselijkste dingen zingt.
Ja.
Dan zou je kunnen zeggen dat is ook misschien de eerste... verdraaiing van de werkelijkheid die een ouder aan een kind presenteert.
Mm-hmm.
Iets zeggen en iets anders bedoelen.
Ja.
Er zit veel duisterheid in.
Ja. Ja, maar ik vind dus eigenlijk ook alweer iets heel moois. Want ik denk als moeder en zeker in die eerste maanden... heb je eigenlijk zo weinig ruimte om bijvoorbeeld te zeggen wat er allemaal moeilijk is... En dat daar dan een plek voor is, al is het best wel een gekke plek, maar er is een moment voor, een ruimte voor in al dat worstelen om een kind te laten slapen. Dus ik zie het eigenlijk niet als iets soort van achterbaks of stiekems, maar ook als iets van, we kunnen nu allebei iets winnen, Want ik kan even uiten wat ik allemaal kwijt moet. Mm. En jij kan ondertussen rustig worden of zo. Dus ja, misschien bij die van word maar niet wakker gaat het mij te ver. Maar als het is van ik heb het zwaar, dan zie ik dat eigenlijk niet als je verdraait het helemaal. Maar je bent ook gewoon eerlijk en je mag er zijn met dat gevoel wat je op dat moment hebt of zo.
Ja, nee zeker. Maar het zou direct in een oor van een kleintje fluisteren is toch ook, je heeft ook iets sadistisch.
Tuurlijk, ja, het is ook iets geks, ja.
Je vertrouwt wel heel sterk op dat dat kindje niet snapt wat er gezongen ja. wordt. En, ja. en misschien snapt het een deel wel. En ja. zit je,
nee,
je
dan
daar
wordt
met je
het toch wel heel gek.
Jij hebt daar ook beelden
ja.
bij gemaakt.
Ja.
Bijvoorbeeld schaduwbeelden van jou en je kleintje.
Ja, klopt.
Die hebben dan weer, we hadden het net over die klank die meteen binnenkomt. En mm-hmm. die melodie die meteen binnenkomt. Die hebben meteen weer associaties met, nou ja, de klassieke horrorfilms. Hè, de schaduwen op een muur die angstig maken.
Ja.
Die hebben we andere associaties.
Ja.
Hoe heb je die daarbij gekozen?
Ja, ik kwam er eigenlijk op omdat ik ook wel dacht aan troost bij wiegeliedjes. En dat ik het heel grappig vond toen mijn kindje zo klein was, dat ze ook eigenlijk visueel getroost kon worden. Dus dat je er, dan ging ze huilen en dan zette je er bijvoorbeeld bij een raam. En dat contrast van licht en een omlijsting was dan eigenlijk al goed. Dat hielp dan, want ze zien eigenlijk vooral contrast in het begin. Dan naar het raam, uit het raam kijken vond ze dan heerlijk of zo. En zo kon je een aantal trucjes doen, zeg maar, visueel. Dus dat deed me eigenlijk denken aan een soort ja, contrastrijk beeld. Of een beeld wat zij eigenlijk ook bijna zou kunnen zien. Wat in die belevingswereld zou passen. Maar toen ik aan de slag ging, ben gaan filmen en fotograferen. Eigenlijk met onze silhouetten. Dus ik had gewoon een lamp staan en dan ging ik zingen, wiegen, lopen. Dus terwijl ik zong, legde ik het vast, zodat het ook eigenlijk in diezelfde ja, lullaby-sfeer bleef. Vond ik heel fascinerend dat je eigenlijk gewoon puur door hoe je beweegt en je hebt zo'n kleintje in je armen, soms helemaal samen smelt en eigenlijk een soort nieuw wezen wordt. Met de twee koppen, zeg maar. En nog een gek uitstulpsel hier en daar. En af en toe ben je heel duidelijk een moeder- en een dochterfiguur. En daar gebeurde iets wat voor mij linkt aan wat er in die liedteksten gebeurde. Dat het zeg maar veilig en onveilig was. En herkenbaar en heel vervreemdend, zeg maar. Dus toen ja, zag ik dat dat naast elkaar iets met elkaar kon doen. Zeg.
Ja, diezelfde dubbelfunctie heeft ja. het eigenlijk.
Ja.
Voor volwassenen zijn schaduwen iets engs. Iets wat je niet helemaal goed ziet is onveilig.
Ja.
Want je kunt het niet inschatten. En voor een kind is dat nou eenmaal de wereld, in ieder geval op die leeftijd. Ja. Dat maakt het niet uit.
Ja. Ja, en vind je alleen een vorm zien al leuk of zo? Hey, ja. Kijk, dat is donker, dat is licht, dat is dan misschien een beetje het niveau.
Ja.
Ja.
Welke andere lagen spelen daar nog mee in dat werk? Je hebt dus de zang, de stem,
ja.
Dit beeld dat we net omschreven. Ja. De melodie aan zich, doet die ook iets? Puur de instrumentale melodie?
Ja, zeker. Ja, ik heb het uiteindelijk zonder instrumenten gebruikt. Dus ik heb eigenlijk een voice-over gemaakt. Of soms heb ik het ook live ter plekke gedaan. Waarin ik spreek en zing. En dat eigenlijk afwissel. Dus daar komt geen instrument bij kijken. Maar er zit ook wel een melodie in de liedjes. En ik heb ervoor gekozen om eigenlijk fragmenten van alle lullabies die ik vond te combineren en herschikken tot soort nieuwe teksten. Puur uit al die oude teksten. Dus ik had bijvoorbeeld heel veel gevonden over afwezige vaders. En die heb ik gewoon puur geknipt en geplakt achter elkaar, zodat je eigenlijk een heel lang klaagzang krijgt over, ja, de vader is weer weg en hij is er weer niet. En de vader is daar, 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 daar. En dat eigenlijk versterkt. En zo zijn soms letterlijk en soms meer poëtische linkjes van het ene liedje naar het andere. Maar dan zing ik steeds tussendoor stukjes en de combinaties zijn in het Engels vertaald, maar de liedjes zing ik nog steeds in de originele talen. Dus soms is er een Noors fragment of een Portugees fragment of een Russisch fragment. Mm. Dus daarbij komt eigenlijk vooral de melodie over, nou ja, afhankelijk van welke taal je spreekt iets meer. Maar dat doet dan meer iets inderdaad op zo'n soort emotioneel en sferisch niveau. En ze zijn vaak vrij repetitief. Dus het is een simpele melodie, die wordt vaak herhaald. En ja, er zit een zelfde soort ritme in. Dus het is hetzelfde maatsoort als een kindje ervaart in de buik van de moeder. zeggen ze in eigenlijk heel veel verschillende tradities, komt steeds eigenlijk dat terug, dat het een soort wiegend ritme is. Dus je herkent eigenlijk ook al een beetje het soort liedje, de soort melodie en het soort ritme als, ja. Oh ja, dat is zo'n lullaby. Dus je hoeft het eigenlijk niet te kennen om daar wel een link in de liedjes te voelen.
En ik kan me voorstellen dat juist als je het in de oorspronkelijke talen zingt, dat die ook weer allemaal hun eigen inderdaad gevoel met zich meebrengen. Juist ja. een Russisch woord, de klank daarvan,
ja.
Los van dat de betekenis hetzelfde is als je het vertaalt,
ja.
min of meer,
ja.
is de klank totaal anders.
Ja.
En dat geeft natuurlijk ook heel veel kleur, die meerstemmigheid, die meertaligheid daarin.
Ja. Nee, en ik had het gevoel dat het lied niet meer het lied zou zijn als ik dat echt zou vertalen, zeg maar, of een vertaald zou zingen of zo. Dus dat wilde ik inderdaad graag zo houden.
Ja.
ja,
die specifieke tradities en de ja. klanken die daarbij horen.
Ja, klopt.
Heb je het ook neuriënd geprobeerd, dus zonder de talige betekenis?
Ja, er zitten soms, of ja, ik heb dus een opname die ik soms gebruik, daarin heb ik ook af en toe neuriën gebruikt of een liedje waarbij ik een stukje steeds een beetje half neuriënd herhaal of zo. Dus er zitten wel dat soort vormen in, ook omdat het een beetje hoort bij de traditie.
Ja.
En je zingt het ook vaak, nou ja, zonder de tekst erbij bijvoorbeeld. En wat je nog weet, weet je nog. En je moet blijven zingen, want dat helpt voor het kindje. Dus je zingt het nooit perfect. Je zingt het altijd een beetje als een flart. En dit is wat ik nu ja, eigenlijk heb als wapen om
juist, ja. En dus improviserend ook.
Ja.
Misschien is dat ook een rol, een reden waarom die duisternis erin sluit.
Dat denk ik ook, want je gaat
niks
gewoon
anders.
Zingen.
Dat zijn je gedachten.
En dan denk je, oh ja, ik kwam vandaag die tegen en het was moeilijk. Dat komt er dan misschien uit of zo.
Ja.
Ja.
Zit die cultuurverschil dus in de taal die je zingt, of het Russisch of Portugees mm-hmm. is, zit dat ook in het nemen van foto's? Ik neem even een grote sprong naar weer een ander medium. Maar mm-hmm. kun je op dezelfde manier die tradities eigenlijk vergelijken? Of die talen van fotografie?
Goeie vraag. Er zijn natuurlijk heel veel talen van fotografie en meer dan per land, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Maar er zijn wel lijnen te zien. Ik heb bijvoorbeeld destijds toen ik fotografie studeerde een docent gehad die helemaal geobsedeerd was door de Japanse fotografie. En dat is best wel een interessante, want daar hebben ze ook echt een soort andere esthetiek. Eigenlijk iets minder perfect vaak en meer schaduwen, bijvoorbeeld donkerder. Maar ook wat wij dan als gulden snede leren, als perfecte compositie, dat is echt daar een andere traditie van, net een andere soort compositie. Dus ja, daar kan je natuurlijk wel een duidelijke andere stroming in zien.
Ja.
Ja.
Is dat iets waar je jezelf van bewust bent? Weet jij wat jouw eigen beeldtraditie is in het fotograferen?
Ik weet het wel, maar het is ook deels onbewust of zo. Het is ook wat je maakt, omdat daar je oog naartoe getrokken wordt. Dus bijvoorbeeld die landschaps- of ijsfoto's, die zijn bij mij vaak best wel abstract en nooit met een horizon en heel duidelijk, dit is wat ik zie en daar houdt de gletsjer op en daar begint de zee. Maar veel meer, waar kijk ik nou eigenlijk naar of zo? En dat is niet iets waarvan ik van tevoren denk, zo ga ik het doen. Maar dat is ook gewoon wat ik mooi vind of waar mijn oog blij van wordt, zeg maar, of waar je visueel van denkt, ja, dat wil ik zien.
Mm-hmm.
Dus ja, ik denk dat je dat soort dingen ook een beetje ontwikkelt door het te maken en dat je op een gegeven moment op een bepaalde manier bezig gaat. En ik denk als ik met mensen werk of portretten, dat er eigenlijk wel een vergelijkbaar iets is. Ik wil vaak eigenlijk alles weglaten wat ik niet belangrijk vind. Dus daardoor ga ik soms ook juist er dicht op zitten. Of ik heb bijvoorbeeld een keer een boek gemaakt waarin ik op foto's ook een deel heb weggekrast met krijt. Zodat er bijvoorbeeld bij een foto van twee mensen die met elkaar in gesprek zijn, alleen nog maar de armen overblijven. En dan zie je eigenlijk de gebaren die in die armen gemaakt worden. En daaromheen alleen maar zwart wat ik weg heb gekrijt. Want voor mij zit het in die armen. En ik hoef die hele koppen niet te zien en die schoenen en die overhemden en hup, weg ermee. Zo is het soms meer een kwestie van uitsnijden of... Dus eigenlijk alleen aandacht geven aan dat wat je het belangrijkst vindt. Dat kenmerkt denk ik een beetje mijn beeldtaal.
Ja, en daarmee wordt het heel persoonlijk inderdaad.
Ja.
Daarmee wek je ook niet de illusie dat iets een objectieve foto is, voor zover dat al zou kunnen zijn.
Nee, maar zeker.
Dat is natuurlijk wat bij documentaire fotografie vaker sterker aanwezig is. Het idee van, dit is de werkelijkheid die we hebben vastgelegd.
Ja, nee, ik wil dat eigenlijk vaak heel erg niet doen. Niet te veel zeggen, dit is het. Eigenlijk veel meer je ook laten voelen dat ik je iets laat zien wat ik heb gezien. En niet dat het antwoord is. Of ik ben ook vaak bezig geweest met fotografie als iets. Nou, je zegt ook, in het Nederlands zeg je vastleggen. In het Engels zeg je to capture someone or something. Dus eigenlijk opsluiten of zo. Het is natuurlijk taal, maar het zegt ook iets over het medium. En daar word ik dan meteen een beetje angstig van of bozig van. Want ik denk, maar dat kan je toch niet doen? Je kan toch niet zomaar iemand in een foto proberen vast te leggen? Hmm. Want iemand is zoveel meer dan dat ene beeld wat jij maakt.
Er zit een vorm van geweld in als je het op deze manier omschrijft. Vastleggen.
Ja, ik heb ooit een keer een foto gemaakt van iemand waar iemand anders op reageerde met de zin, zo voel ik me ook wel eens. En een andere fotograaf zou er misschien blij mee zijn van, goh, er zit een gevoel in en de kijker herkent het. Mm-hmm. En ik dacht meteen, hé, maar dat kan toch niet? Je kent deze persoon. Je weet toch niet hoe zij zich echt voelt? En nu denk jij dat te weten door mijn foto. En ik voelde me daar dan ook zo tussen zitten, eigenlijk tussen het gevoel van de vrouw op de foto en de jongen die er naar keek. Bij mij gaat het dan ook een beetje kriebelen, dat ik denk, maar in hoeverre is dat mogelijk? Ik vind het wel heel interessant om over na te denken of om mensen over aan het denken te zetten. Dus ik speel er ook wel mee bij wat je gaat voelen of denken bij foto's. Maar ik vind het ook altijd wel belangrijk om een beetje te beseffen dat het geen waarheid is. Ik denk dat we soms, omdat het zo lijkt op het echte, dus bijvoorbeeld de persoon lijkt op de echte persoon, je bijna kunt een soort verwarring kan hebben alsof het diegene is. Je zegt ook, dit is mijn moeder, als je een foto van je moeder laat zien. Maar het is niet je moeder. Het is een foto op een schermpje van een moeder of zo. Dus er zit altijd heel veel tussen. En een fotograaf en een medium. En,
toch is dat ook de magie natuurlijk van een foto.
Zeker. Dus daardoor is het ook fascinerend om bijvoorbeeld ook te kijken. Ik heb ook veel werk gemaakt over foto's van mensen die er niet meer zijn. Of hoe je daar naar kijkt. Dus dat je een foto hebt die een soort, het is niet echt tijdreizen, het is eigenlijk gewoon blijven. Dus diegene is er niet meer, maar die foto is er nog. Mm-hmm. En die blijft altijd net zo jong en op diezelfde plek staan. En nog helemaal scherp en nog helemaal daar. En als je daar goed bij stilstaat, dan vind ik dat iets engs bijna, iets heel raars. Diegene is er nog gewoon in mijn handen in die foto.
Ja.
En die verwarring daarom vind ik iets heel, heel bijzonders.
Het is jou overkomen, je hebt je vader vastgelegd.
Ja.
Ik zeg bewust vastgelegd.
Ja.
Want dat was het. Wat was dat voor situatie?
Ja, ik ben hem gefotograferen eigenlijk in het eerste jaar van mijn fotografieopleiding aan de HKU destijds. Dat is alweer heel lang geleden. En toen heb ik die foto op een gegeven moment in een la gelegd en jaren later weer gevonden.
Wat was het voor foto?
Dus ik heb meerdere foto's gemaakt, maar er was één foto dat mijn vader sliep op de bank. En deed hij vaak, want hij was veel ziek. En het is voor mij een bekend beeld dat hij daar lag te slapen. En je ziet eigenlijk ook wel aan zijn gezicht een soort, niet helemaal gezond, gerust gezicht, maar iemand meer met een soort lijdensuitdrukking toch ook wel. En er ligt een beetje een vlies, tekentje over hem heen. En je ziet een beetje een stukje van dat lijf. Op een manier is het een sterke, sprekende foto, maar op dat moment niet zoveel mee gedaan. En eigenlijk jaren later vond ik de afdruk, letterlijk in een la. En toen wilde ik daar iets mee. Toen ben ik gaan schrijven. Dus toen heb ik inderdaad weer naar een ander medium gegrepen. En ben ik eigenlijk een serie teksten gaan schrijven die steeds begon met, I took a photograph of my father sleeping on the couch. Gewoon heel simpel, dit is wat ik heb. En dan ging ik vanuit daar eigenlijk associëren, doordenken van wat betekent dat beeld voor mij. Wat zien we daar? En toen schreef ik inderdaad ook over dat vastleggen. Mag je ook wel iemand vastleggen die slaapt? Want die kan daar niks tegen inbrengen. Maar ook het feit dat ik die foto terugvond toen mijn vader al niet meer leefde. Want die heeft ongeveer een jaar nog geleefd na het maken van die foto. En voor mij was bijvoorbeeld ook de laatste nacht dat hij sliep, was iets wat in mijn hoofd nog zat. Maar ook dat slaap, zeker als je het ziet, ook natuurlijk raakt aan de dood. Of daar associatie mee oproept. En ja, dat die print eerst het enige was dat ik had. En later vond ik het negatief. En dacht ik, hé, nu kunnen er eigenlijk meer van zijn. Maar dat voelde ook bijna, mogen er wel meer zijn van dit beeld wat zo dierbaar is. Dus eigenlijk alles rondom die foto kreeg heel veel gewicht, maar werd ook interessant. En toen ben ik die teksten gaan exposeren, eigenlijk vrij sec aan de muur. En heb ik voor de foto eigenlijk een bijzondere vorm gevonden om hem in te lijsten. In een lijst die groter is dan het beeld, best wel een stukje groter, waarin het beeld los zit. Dus als je de lijst vastpakt, gaat het beeld heen en weer eigenlijk. Die schuift gewoon nog. En dan in verschillende exposities heb ik ervoor gezorgd dat die foto eigenlijk geen vaste plek had. Dus dat die ook ergens tegen een muur stond, op een tafel lag. Door de ruimte. Heeft zowel in solo als in groepstentoonstelling. Dus soms was hij bij ander werk van andere makers. Door de ruimte verplaatste. Dan vroeg ik dat bijvoorbeeld aan suppost of aan andere kunstenaars. En er werd ook soms aan mensen gegeven. Dus dan kreeg je het letterlijk in je hand. Of handen. En dan kon je ook dat bewegen even voelen. En dat is ook een beetje ontstaan door ermee te spelen en naar dat beeld te kijken. Maar ik vind het, voor mij heeft het natuurlijk extra veel gewicht. Maar ook als je niet bij mij bent, is het denk ik een intieme en indrukwekkende foto. Dus als je hem opeens in je handen hebt, heb je een heel andere ontmoeting dan als je er een paar meter vanaf staat en hij hangt netjes aan de muur. Dus het komt eigenlijk nog dichterbij. En dat bewegen is voor mij eigenlijk een soort tot leven wekken bijna. Dat het beeld iets is wat opeens iets kan doen wat je niet verwacht. Dat een klein schuifje kan maken, al is het maar een centimetertje. Daardoor wordt het, doet het iets. Is het niet passief, maar actief, zeg maar.
En kun je omschrijven wat dat is, wat het doet, wat jou betreft? Voor jou waarschijnlijk iets anders dan voor een toeschouwer.
Ja.
Omdat je de geschiedenis erbij weet.
Ja.
Je hebt toen en nu, je hebt nog actieve herinneringen waarschijnlijk aan zijn leven.
Ja. Ja. Ik denk inderdaad dat ik niet kan zeggen wat het voor elke toeschouwer doet.
Nee.
Dat vind ik ook heel fijn. Dat laat ik me graag vertellen door iedereen die dat ziet en voelt. Maar er gebeurt denk ik een soort, toch een vorm van raken. Als iets opeens soort van dieper gaat of voorbij gaat aan de vorm die je kent. Dus en ik denk dat er ook iets bijzonders gebeurt in hoe beeld en tekst zich tot elkaar verhouden. Want je gaat het eigenlijk aan elkaar toevoegen als een soort puzzelstukjes. Als je eerst dat beeld ontmoet, dan heb je gewoon opeens een slapende man in je handen. Weet je daar verder nog niks van.
Mm-hmm.
Misschien kom je dan later een tekst tegen die veel meer duiding geeft. Of andersom, maar je hebt iets gelezen en je ziet ook niet meteen daar een beeld bij. Dus je denkt, oh ja, nou dat die slapende vader. En later kom je die opeens tegen. Dat kan de impact denk ik nog wel vergroten. Dat je dan dat het iets eigenlijk al een beetje leeft in je hoofd. En dat het dan door gaat werken, zeg maar.
Ja. Ik heb wel eens gehoord van een hersenonderzoeker die zei, als mensen een melodie horen die ze kennen, dan heb je een bepaalde hersenactiviteit. Maar als er één nootje anders wordt gespeeld, dan gaan die hersens ineens als een gek draaien. Zo van, we moeten uitleggen, als het ware, wat hier gebeurd is. We moeten een verband zien te vinden tussen wat we kennen en wat we nu hebben gezien.
Ja.
En dat hoor ik ook een beetje bij wat jij zegt eigenlijk. Dus als je een nieuwe vorm ziet, je ziet misschien een beeld wat je zou kunnen herkennen, of waarvan je denkt, oké, dit, ik snap wat hier gebeurt.
Ja.
Maar dan verschuift die ineens of dan gebeurt er iets.
Ja.
En de nieuwigheid maakt dat de impact groter is.
Ja, ja, mooi gezegd.
En voor jouzelf, want geldt dat eigenlijk voor jouzelf misschien ook wel eigenlijk? Dus je hebt die foto altijd gehad, maar heeft nu die nieuwe vorm.
Ja.
Er is een nieuwe situatie in de werkelijkheid waaraan die foto refereert.
Ja.
Wat is daar verschoven als het ware? Als het gaat over de betekenis van dat werk.
Ja, ik ben het beeld denk ik echt wel anders gaan zien en veel bewuster gaan zien. Dat vind ik ook zo leuk aan schrijven, is dat je gewoon door de tijd te nemen om de woorden te vinden, vind je ook gedachten of vind je ook gevoelens die er ergens in je zitten, die komen er dan als schrijvende uit. Daarom is dat zo lekker om te doen.
Die trek je het licht in, als het ware.
Ja, die haal je eigenlijk uit jezelf omhoog en die komen naar voren, zeg maar. En een deel daarvan edit je er misschien weer uit, vind je niet interessant. En een deel daarvan zijn een soort van goudklompjes die je opeens omhoog hebt gezeefd. Om het zo maar even te noemen. En door dus over iets te gaan schrijven, ga ik daar ook meer van zien waarom het me eigenlijk zo boeit. Dus ik denk eigenlijk op het moment dat ik die foto vond, dat ik dacht, wow, dit is iets. En pas hoe meer je dan kijkt en hoe meer je dan schrijft, dat je denkt, ja, maar het is iets omdat dit gebeurt en dit gebeurt en dit. Dus dat, ja, je gaat er eigenlijk bewuster van zien waarom het je zo intrigeert.
Ja, dat is de ratio die aanslaat eigenlijk.
Ja.
En die heel veel grip geeft. Ja. Dus je hebt het onderbuikgevoel en de ratio
Precies.
erbij.
Ja.
Dat zijn die twee media.
Ja.
In een ander project wat nu te zien is, dus in Tilburg in de Sea Foundation tot en met 4 juli, liggen die vormen nog helemaal niet vast. In die zin, je hebt nog geen definitief antwoord op wat doe ik met de verantwoordelijkheid van het laten zien van die immense ramp daar bij de Noordpool waar al die, die ijskappen smelten.
Ja, klopt.
Waarom heb je voor die vorm gekozen? Hoe ziet het eruit?
Ja, het was dan, wel een, ja, zeker voor nu. Het was wel een interessant proces. Ik had een grappige ontmoeting met de mensen van Sea Foundation. En eigenlijk onkarakteristiek voor veel dingen in de kunstwereld vroegen ze echt aan mij, wat wil jij en hoe kunnen wij jou helpen op dit moment? Dus ik had eigenlijk de mogelijkheid om iets geks voor te stellen. En ik dacht, ja, voor mijn gevoel moet dat beeld gewoon mijn atelier uit. En de tekst en alles waar ik mee bezig ben, moet ik gewoon dingen inderdaad het daglicht laten zien, zoals je net zei. Om ook te zien wat werkt en om dingen te proberen. En ik vind het vaak ook zelf als ik naar kunst van anderen kijk of luister naar hoe iemand erover vertelt, vind ik het vaak zo fijn om niet alleen het definitieve werk te zien, maar om iets mee te krijgen van een proces. Of te zien hoe iemand speelt met dingen. Of ja, soms ook als ik zelf bijvoorbeeld aan het selecteren ben, dan heb ik vaak de hele vloer van mijn atelier vol liggen met foto's. En dan loop ik daar op sokken tussendoor en dan maak ik stapeltjes. En soms denk ik dan, maar is dit eigenlijk niet mooier dan wat er straks in een lijst aan de muur hangt? Zeg maar. Ik vind soms die momenten van twijfel of van spelen of van zoeken zo mooi. Dus ik zie ook waarde in dat proces. En ik dacht, als ik nou gewoon niet één tentoonstelling maak waarin ik zogenaamd het antwoord weet, maar eigenlijk 4 versies of steeds veranderende versies van het werk, dan geef ik mezelf eigenlijk heel veel mogelijkheden om dingen te testen. En geef ik de kijker ook een soort speelse glimpjes in plaats van een antwoord of zo.
En doet het ook meer recht aan de complexiteit van het onderwerp? Dus alle verschillende gedaantes die het kan aannemen?
Ja, ik denk wel dat het daarmee te maken heeft dat het deze vorm heeft gekregen. Want ik denk dat het deels ook voorkomt uit een soort onzekerheid en onwetendheid van hoe geef ik hier nou vorm aan? Omdat het, ik kan dat wel vaker hebben, want zoals je merkte, werk ik wel vaker met thema's die wel gewicht hebben of een zwaarte of zo. Maar hierbij kon ik ook echt zo denken, hoe kan ik nou iets zeggen over iets wat zo groot is? Of wat eigenlijk het persoonlijke heel ver voorbij ging. En dat verlamde me ook een beetje. En daardoor, daar sta ik nu al heel anders in dan voor ik dit ging doen. Want eigenlijk door dingen te laten zien en te horen hoe mensen daar naar kijken, is dat wat kleiner geworden bij me. Heb ik nu ook het gevoel, ik hoef eigenlijk niet het enorme, grote, complexe in al zijn complexiteit te laten zien. Ik mag ook zeggen, kijk, dit is ijs wat ik heb gezien.
Mm.
En zo heb ik het ervaren en dit viel me eraan op en zo was ik daar. En eigenlijk is dat misschien genoeg, want je vult het ook weer aan. En je weet ook als kijker, oh ja, er speelt van alles met ijs, dat hoef ik je niet te vertellen.
Ja.
Dus eigenlijk door dingen uitproberen heb ik ook een soort de allerergste verlamming ervan afgehaald.
Het stroomt weer een beetje.
Ja, iets meer een speelsheid terug in welke vormen kan het hebben. En ik heb gewoon om letterlijk te omschrijven hoe het eruit ziet. Ik heb ook echt bijvoorbeeld dingen opgehangen en later weer verplaatst of een video toegevoegd en dan weer in een andere ruimte gehangen. Maar ook dingen weggehaald. Weer iets lag eerst in het klein in de vitrine en dat ga ik volgende week uitbouwen in de voorruimte tot een grotere installatie. Dus de dingen veranderen en er komt steeds van alles bij, maar er gaat ook her en der iets weg. En het is ook grappig dat soms denk ik, oh ja, misschien was twee keer geleden was het eigenlijk nog beter dan hoe het nu. Of het gaat natuurlijk niet per se alleen maar beter.
Ja.
Maar je probeert nieuwe vormen. En nu is weer juist die video interessant, bladibla. En het is, vind ik, heel interessant om te doen. Maar ook vervreemdend. Want je zit eigenlijk met je ene voet in een tentoonstellingsmoment. En met je andere voet nog helemaal in een maakproces.
Mm.
Maar dat was voor mij ook wel weer juist wat ik er mooi aan vond.
En doet dat, denk je, iets met jouw idee over wat het kunstenaarschap is? Want inderdaad, het gaat een beetje voorbij aan het karakteristieke idee dat jij het antwoord moet geven of moet zeggen, kijk nou maar eens zo naar de wereld, jongens, dan wordt het allemaal beter.
Ja.
Dat is nogal een zware last.
Zeker.
Terwijl als je laat zien, je kunt het in deze selectie bekijken, je kunt het vanaf deze positie bekijken,
ja,
dan ben je veel eerlijker misschien, veel minder autoritair.
Ik vind dat wel heel fijn. Ik ben niet zo'n autoritair persoon. Of ik hou heel erg van eigenlijk nuanceren van dingen. En ook juist eerder de vragen oproepen dan de antwoorden geven, zeg maar. En het subtiele van iets. Dus ja, soms zijn die veranderingen ook best subtiel. Dus als er iemand bijvoorbeeld naar de meerdere versies van de tentoonstelling zou komen, dan lijkt me dat ook mooi dat je kan zien van, hey, maar zo is het net anders, want nu staan die zinnen erbij en die waren er laatst nog niet.
Mm.
Waardoor het net anders gaat leven in ook jou als kijker. Ja.
Waarmee eigenlijk het tentoonstellingsmaken ook nog een ander medium is geworden.
Ja.
Dus we hebben er gewoon een heel aantal langsgelopen.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, het maken van een tentoonstelling aan zich is een medium.
Ja, klopt.
En dat ben je gewoon live aan het, mee aan het worstelen.
Ja.
Terwijl de bezoekers er doorheen lopen.
Ja, zeker. Ja.
Fascinerend eigenlijk.
Mm-hmm.
Zoek je nog steeds naar een definitieve vorm? Hoop je aan het eind van dit project te weten, dit is de beste vorm voor het materiaal in deze ruimte? Of heb je dat losgelaten?
Nee, ik geloof niet zo in de beste vorm. Of in de vorm. Maar ik hoop wel, en dat merk ik nu eigenlijk al, dat ik eruit kom met meer ideeën eigenlijk om ermee door te gaan. Want het voelt als nog heel erg onaf. Dus ook als het 4 juli is, is het echt nog niet af.
Ja.
Maar dan is er wel van alles gebeurd en heb ik heel veel gezien en heb ik heel veel reacties gehad. Dus ik zit bijvoorbeeld ook te denken aan een boek maken met dit materiaal. En daarvoor heb ik nu weer allemaal ideeën gekregen. Dat heb ik niet gedaan hier in Tilburg. Maar daarvan heb ik wel gezien wat er misschien kan. Of zo. Dus zo zijn er heel veel volgende stappen die nu alweer in mijn hoofd ontstaan, zeg maar.
En ook misschien weer allerlei ideeën over verschillende media die daarop toegepast
ja,
kunnen worden.
Zeker.
Want
zeker.
Dat is wel het mooie. Die ervaring die je steeds in je leven hebt, die komt weer in andere media naar voren.
Ja.
Ik zeg nog even voor de luisteraar dat jij over de Lullabies een essay hebt geschreven, dat op Mr. Motley te lezen is. Als je daar meer over wil weten, en dat zou ik iedereen aanraden. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd, komen er nog meer media bij, verwacht jij? Of heb je je rijkwijde nu wel een beetje bereikt en ga je het verder de diepte in?
Goede vraag. Ik denk wel dat schrijven is voor mij wel echt een vorm die heel goed bij me past. Dus die is wel een blijvende factor. Maar ik heb ook echt het gevoel dat de projecten of de inhoud van de projecten mij soms vragen om iets te zijn. Dus dat kan ook echt weer een andere keer zijn. Ja, nu moet je er echt iets bij tekenen of wat dan ook. Dus ik zie ook wel vormen dat, of nu heb je één keer in een werk dacht ik, ik heb echt gekleurd glas nodig. Of nou ja, zo komt er soms iets op. Dat zal denk ik wel blijven bestaan. Maar de ingrediënten zijn deels ook wel. Je bouwt ook een soort gereedschapskist op waarin je denkt, hey, die zang die doet iets, dus die bewaar ik. En die neem ik er volgende keer misschien weer bij als ik hem weer relevant vind.
Ja, zeker.
Dus het is niet maar één keer en dan is het klaar. Maar er kan zeker iets aan toegevoegd nog worden.
We gaan het gewoon volgen.
Yes.
Fijn dat je er was. Dank je wel.
Dank je wel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.